I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nou, Tuin, daar zitten we weer.
Ja,
het is eerlijk gezegd wel eens gezelliger geweest.
We kunnen het ook een klein wondertje noemen dat we hier zitten.
Ja, want er is het een en ander voorgevallen de afgelopen week. Maar we zijn er.
Er is spanning.
Er is spanning. Nou, daar gaan we het over hebben, waar die precies in zit, Tuin.
Verder hebben we het over Voskuil. Nou ja, dat is al eigenlijk een beetje een onderdeel van de spanning. Want daar zouden we het helemaal niet over hebben.
Dus ja, ik vind dat we het daar wel over moeten hebben.
Ik heb allerlei boeken gelezen. Nou, die komen helemaal niet aan bod.
Nou, het bureau gaan we dus behandelen van J.F. Voskuil.
Ja. En we gaan het...
Bonensalade.
Ja, heb je die gemaakt of niet? Dat is de grote vraag. En Gijs, jouw televisieprogramma dat van start is gegaan.
Daar wil je het ook liever niet over hebben.
Daar
wil je het helemaal niet over hebben.
Ja, dat gaan we toch doen.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast awardwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voel lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun. Nou, Gijs.
Jezus, dat is niet zo hard.
Wat kan je daar niet tegen?
Ja, dan meteen die harde stem van je in mijn koptelefoon.
Nou ja, mensen zouden daar een moord voor doen.
Voor jouw harde stem? Ja, dat is een beetje het probleem ook met een lang huwelijk en met een lange vriendschap. Dat dingen waar andere mensen een moord voor zouden doen van een persoon, dat juist vaak ook punten van irritatie worden.
Ik vind het helemaal... Eigenlijk zou ik ook als luisteraar nu al geen zin meer hebben om verder te luisteren. Ik denk, dit begint
dus
nu
vindt het weer heel oncommercieel van ons.
Heel oncommercieel.
Ja, nou dat vind ik dus juist weer moeilijk van jou.
Wat dan?
Nou ja, we zijn natuurlijk al meer dan 30 jaar bevriend.
Ja.
Meestal in goede harmonie. En we hebben ook samengewerkt, maar we maken nu voor het eerst samen een podcast. En de podcastwereld is er toch een van de ranglijstjes.
Ja, maar elke wereld is er een van de ranglijstjes.
Tegenwoordig.
Ja.
Ja, precies.
Kijk, we hebben natuurlijk vorige week besproken dat in de goede oude elitaire tijd van de VPRO... dat er werd gelachen om kijkcijfers.
Precies. Het was verboden om je daar je oren naar te laten hangen.
Ja, maar op een gegeven moment is daar een omslag in gekomen. En ik ben daar zelf eigenlijk geheel tegen mijn eigen plezier in.
Ja.
Geheel in meegegaan.
Ja.
Dus elke ochtend om 8:00... Ververs ik dus de hele tijd de site van de kijkcijfers.
Ook als je zelf niet op tv bent geweest de dag ervoor.
Nou, ik heb ook even jouw kijkcijfers van je nieuwe programma gekeken.
Ja, die appte je me ook als eerste door ongeveer, toen ik nog gewoon lag te slapen.
Ja, nou, en dat waren goede cijfers. Anders had ik ze waarschijnlijk even
voor jezelf gehouden.
Even onder de pet gehouden.
Ja.
En ik geef toe dat dit dit zeer eroderend werkt. Het is niet goed. En het grootste gevaar is, los van dat de vriendschap op het spel kan komen te staan, maar goed. Het grootste gevaar is eigenlijk dat je je programma gaat aanpassen aan de lijstjes en de cijfers.
Want... Ja, en dat je ook je hele gevoel voor je programma gaat bepalen door dat lijstje.
Ja.
Want er is natuurlijk een soort toplijst, sowieso eentje van Apple en eentje van Spotify.
Ja, ik wil nog één kleine anekdote over de, over de kijkcijfers vertellen.
Ja.
Kijk, er staan fans staan ons daar te fotograferen van buiten.
Oh,
wat
leuk.
Ja. Hoi. Nee, vanuit dit geweldige hotelkamertje in Hotel
V.
Hotel V.
Beneden ons restaurant De Lobby.
Ja, ja.
De Vizostraat in Amsterdam.
Ja, maar ik maakte ooit een programma, Slag om Nederland heette dat. En dat ging niet helemaal goed qua cijfers.
Ja.
Dat ging niet helemaal goed. Nou, ja, eerst moet ik minder hard schreeuwen, dan weer harder.
Dus... Ja, ik wijs even naar je moet goed in je microfoon praten.
Ja. Ja, dat is ook de eerste keer dat ik een podcast maak. Hè?
Ja, maar je zit altijd van links naar rechts te kijken. Ja. En dat geluid zwabbert alle kanten op.
Sorry. En toen kwamen we in contact met een man, die leeft nu niet meer. Dat was dé kijkcijferspecialist van Hilversum.
Ja.
Dat was een man die was vooral bekend omdat hij altijd een sjaal droeg van FC Groningen.
Ja.
En toen ging hij ons programma bekijken. En dan had hij daar een grafiek bij van waar de kijkcijfers instorten en waar niet.
Ja.
En dan zei hij, ja, een totaalshot. Dat kan natuurlijk niet. Bij een totaalshot zapt iedereen weg. Dus, dus het gevaar is dat... En natuurlijk, een totaalshot kan heel mooi zijn, heel filmisch. En we draaiden altijd een beetje filmisch. Maar dat was dus niet commercieel. Ook een bekend verhaal is dat... Lucky TV is geboren vanuit deze gedachte. Want als de aftiteling komt, daarom is er ook nooit meer aftiteling eigenlijk in het programma.
Absoluut.
Dan denkt iedereen ook, het is afgelopen. En dat telt mee in de kijkcijfers. Ja. Dus je ziet dat kijkcijferdenken dan effect heeft op wat voor programma's je maakt en hoe je zelf eigenlijk denkt dat het goed zou zijn.
Ja.
En nu zie ik aan jou dat je bang bent dat nu hier... bij de podcast ook zou kunnen gebeuren.
Nou, weet je, dat kan me eigenlijk niet eens schelen. Want daar zorg ik me voor. Maar we hebben dus een appgroep van deze podcast.
Ja.
Van jou, mij en onze producer at large, Guusje de Vries.
Ja.
En op een gegeven moment...
Wat gebeurt daar in die appgroep wat jou niet zint?
Nou, we zijn gewoon gezellig aan het appen over alles en onderwerpen. Maar jouw obsessie met het ranglijstje van Apple en hoe hoog we daarin staan en of we gezakt zijn... En hoe het kan dat we bij Apple hoger staan dan bij Spotify en zo.
Ja,
dat kan ik zo niet met een Teun, relax man. Ik bedoel,
ja, maar je kan...
we maken een podcast, het is superleuk, we krijgen heel veel reacties.
Je kan over alles wel zeggen, Teun, relax man. Maar dat is echt ongeveer het minst haalbare in de wereld.
Ja, maar ik vind het zo jammer, want kijk... ja, dat is gewoon net zoiets als wat eigenlijk de Rocky Mountains verplaatsen of zo.
Mooi, ja. Ja. Mooie vergelijking, ja. Ja.
Dan ben ik toch een poëet.
Jij bent een echt een metaforengenerator.
Ja, maar dat is toch lastig, Tuin. Dat nu... En dan reageer ik daar een beetje korselig op in de appgroep. Dat is dan weer
heel korselig.
Dat is dan weer mijn zwakte.
Heel korselig.
Dat ik dan niet anders kan dan korselig daarop reageren. En dan blijk jij daar weer heel onzeker over te zijn.
Ja.
Ja, bang dat je me irriteert.
Ja.
Daar schaam ik me dan weer voor.
Wat een gevoelens allemaal.
Ja, precies. Dus ook, we betreden een heel nieuw terrein aan sentimenten.
Ja, dus wat is nou de weg? Ja, dus mijn oplossing is dan...
Martijn, wat kan het je schelen of je één plaatje hoger of lager bent? Gezakt of gestegen? Whatever. We maken een podcast, er wordt naar geluisterd. We krijgen super lieve reacties van mensen. We hebben een publiekje opgebouwd nu al. We zitten hier elke week in een heerlijk kamertje, een uurtje met elkaar te kletsen. We hebben
ik kijk jou echt heel glazig aan. Nu.
Ja, ik bedoel, wat maakt het dan uit of je op 3 of op 4 staat? En of je nu al gezakt is naar 18 of toch naar 12? Ja, who fucking cares?
Ja, maar ik weet ook niet waarom. Ik zal het gewoon in stilte bekijken, die cijfers.
Nee, of ik moet het gewoon accepteren en omarmen.
Ik ga gewoon privé met Guusje de cijfers doorappen.
Je maakt een eigen appgroep met Guusje waarin je net over de cijfers gaat zitten op te dieren.
Ja.
Maar vind je dat niet flauw van mij dat ik daar dan korselig op reageer?
Nee, kijk, het is gewoon een botsing van wereldbeelden. Waarbij ik natuurlijk zoals altijd vind dat jij gelijk hebt. Alleen dat mijn emoties zijn toch anders.
Ja, precies. Dus het is eigenlijk weer het
Narcissus
verhaal.
Ja.
Ja, precies. Van je vindt eigenlijk dat je geheel zuiver zou moeten zijn. En los van de ranglijstjes.
Ja, en maar... ook, want kijk, wat ik natuurlijk... behalve dat ik dus niet kan relaxen. Wie zei ook weer, dat is net zoiets als de Rocky Mountains verplaatsen. Dat heeft iemand ooit gezegd. Ben ik ook heel slecht in genieten. En dus jij kan zeggen van, nou, we zitten hier in het kamertje. En
ik vind het gewoon leuk dat we deze podcast hebben.
Dat vind ik ook leuk.
Ja, alleen, ik vind het leuk dat er mensen naar luisteren.
Ja, maar ik wil gewoon dat de meeste mensen van Nederland er naar luisteren.
Ja, precies.
Maar het probleem is, dat is dus al jaren een obsessie in alles wat ik doe. En het is me eigenlijk in niks wat ik doe ooit gelukt.
Ah, Teuntje. Ja. God, nu breekt mijn hart toch weer.
Ja, ik hoor een tune. wordt er elke keer wat een beetje tikje. Hoe meer we dus ook de ui van mijn ziel hier ontpellen, hoe somberder ik ervan word eigenlijk.
Ja, maar Teun.
Ja.
Ik hou toch van jouw binnenkant. Okay. Van die afgepelde ui. Ja. Ik vind het ook weer lief, juist ook omdat je er zo reflectief op bent.
Ja.
Want je bent ook weer niet gewoon zo'n soort domme zakenjongen. Je bent er ook heel eerlijk over. Dat waardeer ik ook heel erg dan, hè?
Ja.
En je bent ook... Ik bedoel, uiteindelijk zit er toch vooral gewoon een makershart in jou. Ja, dat is een vreselijk woord. Maar dat je wil gewoon iets leuks maken. Iets waar je van houdt en waar je achter staat.
En bezig blijven.
En daarin geloven. Maar dan is er gewoon... Zit er ergens in je hoofd die bel van die ranglijstjes... die ook de hele tijd geluid moet worden.
Terwijl tegelijkertijd, als ik een beetje uitzoom... en even niet zo me blind sta op mijn eigen zieltje...
Ja.
Vind ik... Bijvoorbeeld als mensen het hebben over het lijstje van... de beste films van 2020.
Ja.
Dat vind ik allemaal zo dom.
Ja.
Dus kijk, deze lijstjes die gaan nog gewoon over wat...
Ja, je wil gewoon puur succes in aantallen.
Want ik vind het namelijk echt... Ik lees dus heel snel, maar soms lees ik heel langzaam... omdat het aandacht vergt. Maar als mensen dan zeggen van... ja, ik kom niet toe aan het volgende boek, lees ik wel... Je hebt zo'n site, die heet Goodreads. En dan gaan mensen dan aankruisen hoeveel boeken ze dat jaar hebben gelezen, denk ik.
Dat vind je weer gestoord. Dat
vind ik gestoord, want het boek is toch om ervan te genieten. Dus het gaat er niet om dat je dan zo snel mogelijk naar het volgende boek moet.
Maar jij wil waardering van mensen.
Ja.
En waardering is het allerbest te meten in gewoon pure aantallen hoeveel aandacht ze je geven.
Ja, en als ik... Nee, maar kijk, het is ook zo. Dus als ik dus gewoon waardering krijg in woorden, dan... Of ik krijg waardering van iemand waarvan ik weet... die houdt toch van me. Denk, ja, dat telt niet, want die houdt toch van me.
Ja, ja.
Of ik krijg waardering van iemand die ik een sukkel vind. Denk, ja, dat telt eigenlijk ook niet.
Ja, want precies. Dus je wil gewoon keiharde aantallen. Je wil gewoon boven in dat lijstje staan. Ja. Ja, terwijl ik denk van, ik wil gewoon... Ik vind het wel heel fijn, want ik bedoel... Ik ben ook niet wars van waardering.
Hmm.
Ik vind het wel heel fijn om gewoon... Nee, maar om te merken dat het arriveert wat je maakt.
Oh ja, Gijs. Ja. Ja. Dit vind ik eigenlijk...
Interessanter.
Interessanter, maar... Maar jij vertelde mij ooit over een vrouw die jij kent. Die had dus een boek geschreven, een historisch boek.
Ja.
En dat las niemand. Hoe zat dat nou ook weer? Gijs, vertel het nog eens eventjes.
Dat las helemaal niet niemand. Maar kijk, ik vind het grote... Want ik ben dus... Ik bedoel, ik hou ook van aandacht.
Ja.
En van waardering.
Ja.
En ik vind het grote probleem van een boek schrijven... is dat het fucking veel werk is.
Ja.
Het is nou, ik zeg dat allemaal even in mijn... bergen metaforen te blijven. Het is toch een beetje de Mount Everest beklimmen.
Ja.
Een boek schrijven. Nou, dan heb je dat gemaakt. Dan heb je dan bijvoorbeeld een jaar lang... of in het geval van mijn eerste boek 2 jaar lang... echt keihard aan gewerkt.
Dat keihard werken aan een boek bij jou... zie ik gewoon ook niet voor.
Nou ja, dat moet je ook met een korreltje uitnemen, hoor. Maar goed, ben er 2 jaar lang mee bezig geweest.
Ja.
En dan komt het uit. En dan geef je wat interviews. Nou, als je geluk hebt... maar dat is net zoiets als de loterij winnen... Is het een bestseller?
Ja.
Worden er 100.000 van verkocht? En kan je oeverloos langs theaters, boekhandels, bibliotheken toeren... om met je fans in gesprek te gaan?
Vind ik dus dan weer het vervelende.
Ja, goed, je doet het toch ook dan. Ja. Dat is ook tenminste, dan zie je tenminste ook je lezerspubliek. Ja, maar... Want als je pech hebt, en die kans is veel groter...
Ja.
Wordt het helemaal geen bestseller, verkoop je er nou 4.000 of 5.000. En dat heet dan in de boekenwereld al een soort succes te zijn. En... Ja, gebeurt er eigenlijk verder helemaal niks.
Ja, maar
zoals
nou,
mijn geliefde
nou...
uitdrukking die ik ooit van de editor leerde... kanon zegt piep.
Ja.
Enorme build-up en vervolgens niks.
Ja.
Nou, dat boek verdwijnt al ras in de ramsch.
Ja, als je geluk hebt.
Ook als je geluk hebt en als je pech hebt. En dat gebeurt veel vaker, wordt het gewoon vernietigd.
Maar vertel nou even over die ene vrouw. Je hoeft geen naam...
Mag ik... Ik bedoel, jij zit hier ook altijd urenlang uit te rijden over alles.
Ja, oké.
Nou, dus... goed. Ja. En toen sprak ik met mijn vriendin Jessica.
Ja.
En die had ook een boek geschreven. En daar had ze heel hard aan gewerkt. Het was een heel goed boek.
Ja.
En het was absoluut geen bestseller. Maar wel een belangrijk boek wat ze had geschreven. Een historisch werk. En biografie. En ik vroeg... Maar vind je dat dan niet moeilijk... dat je er zoveel tijd, aandacht, liefde, inspiratie in hebt gestoken? En dat het toch altijd voor een heel... klein, specifiek...
En dan hebben we het waarschijnlijk niet eens over 4.000.
Nee, nou, geen enkel probleem. Want het ging haar helemaal over de... Het ging haar helemaal om de
intrinsieke
prestatie... of het dat het geschreven is. En
Een bijdrage aan de historiografie.
Nou ja, of omdat ze het graag deed. En eigenlijk die hele nasleep van applaus en erkenning, dat hoefde helemaal niet van haar. Nou, in dat geval sta ik dan toch echt dichter bij jou.
Ja.
En dat is...
Waarom eigenlijk dan? Waarom is dat dan belangrijk?
Nou, omdat ik het toch... Ik wil wel, als ik iets doe en er veel moeite aan in besteed, dan vraagt mijn ego toch om een beetje applaus.
Ja, en...
Maar ik hoef niet altijd boven in een ranglijstje te staan.
Maar ja, het is ook zo, je calculeert ook van tevoren in van, kan ik daar dan enig applaus voor ontvangen? Anders begin ik
nou,
er niet aan.
Het is wel, kijk, ik vind sowieso een boek schrijven is sowieso niet mijn hobby, want ik ben niet helemaal gek op schrijven. Maar het is wel voor mijn reden, ik denk van ja, ik ga niet nog een keer die hele tour uithalen om dan vervolgens zo plof weer met niks, met lege handen te staan.
Maar ik ga dat dus wel weer doen. Misschien nog wel 2-3 keer. Maar ik blijf dus... Dat is dus met die lijstjes, om daar terug te... Ik blijf toch altijd de ijdele hoop houden dat het toch een keer wel lukt.
Ja.
Dat is gewoon... Dat
lijkt je gewoon het ultieme.
Ja, en dan lig ik op een gegeven moment op het sterfbed en dan is het toch allemaal niet gelukt. En dan ben ik benieuwd hoe ik terugkijk op mijn leven.
Dit is de stem van de elite.
Nou, Teun, ik heb je gesmeekt of het niet over mijn tv-programma hoefde te hebben.
Ja,
ik vind dat zulke ijdeltuitige coquetterie om nu in je ene programma over je andere te gaan zitten praten.
Ja, dat vond ik dus grappig dat jij zei dat we appten daarover in die befaamde appgroep. En toen zei je, ja, dat vind ik een beetje koket.
Maar de stemming dus toch wel heel korzelig was.
Ja, ik vind het gaat nu alweer een beetje beter. Ik vind dat we naar elkaar toe groeien. Maar is het niet, aangezien dat wij toch altijd de week doornemen en er toch een groot gebeurtenis in jouw leven is dat er een tv-programma is gekomen, is het dan niet ook juist koket om te doen alsof dat niet zo, of dat niet gebeurd is? We hoeven er niet heel uitgebreid over de inhoud, maar je kan toch bepaalde aspecten even naar voren brengen.
Welk aspect had je aan zitten denken?
Ja, nou, dan kunnen we nu... Ik heb begrepen, jij hebt mij vlak voor deze opname verteld dat je het leukst vond dat je werd aangekleed.
Oh, nou, daar wil ik het best over hebben.
Ja.
Nou, bij tv hoort dus ook... Tenminste, je moet dus kleren aan op tv. Kijk, wij zitten hier naakt bijvoorbeeld.
Ja.
Maar als je op tv bent, dan moet je kleren aan. En,
nadeel, dat is een nadeel.
Ik heb wel eens een tv-optreden gehad, maar nog niet als het centrum van de aandacht.
Het gezicht.
En dan stond ik gewoon voor mijn eigen stoffige klerenkast naar allemaal kreukelige overhemden te kijken wat ik dan aan zou trekken.
Ja.
En ik ben geen strijker zoals jij, maar goed, jij bent ook gehaaid in de tv-wereld natuurlijk.
Nou ja,
nu maakte ik dat tv-programma, wat op zondagavond werd uitgezonden. En dan werden Marcel van Roosmalen, met wie ik het maak, en ik, werden echt aangekleed door stylistes.
Ja.
En die hadden dan al van tevoren hadden ze gebeld wat onze maten waren. Dat wist ik natuurlijk weer niet, maar toen heb ik allemaal fotootjes van mijn labels gestuurd, van mijn kleren. En ze vroegen ze ook wat mijn smaak was. En toen zei ik, nou, rifluele jasjes.
Ja.
Dat is eigenlijk de essentie van wat ik leuk vind. En sweaters. En toen hing er gewoon een rek met 5 setjes kleren die mij ook pasten. Waar ik geen meter voor heb hoeven shoppen. En dan gingen ze die ook aantrekken. En dan gingen ze ook steeds heel enthousiast erover. Zeiden van, ja, dit staat je echt goed. Ja, dit kleedt dat ontzettend af.
Oh, dat vind ik... Dat is een double-edged sword.
Precies, dat is in een compliment verhulde belediging. Maar goed, het was wel lief bedoeld.
Ja.
En dat vond ik van die hele dag, vond ik dat echt het heerlijkste moment.
Ja.
Dat vond ik zo'n luxe.
Maar wat ik wel goed aan vond, is dat jullie zagen er wel gewoon uit alsof jullie het normaal ook zouden dragen.
Mm-hmm.
Het zag er netjes uit,
ja,
maar niet dat je denkt van...
er zat niet allemaal roos en kattenharen erop.
Nee, maar het zag ook niet van, oh, hij heeft opeens een leuke oranje shirt aan.
Nee, precies.
En dat heb je toch heel veel wel bij in de televisiewereld, hoor. Ik denk, wat hebben die mensen rare kleren aan?
Ja, maar zouden die mensen dan niet in de... Als ze niet op tv zijn, ook rare kleren aan hebben?
Nou,
bijvoorbeeld Dolph Jansen heeft denk ik op tv rare kleren aan, maar in het echt ook, gok ik.
Maar ja, het zou kunnen. Het kan natuurlijk dat mensen dan al jaren zo'n stylist hebben. Die trekt ze dan een keer rare kleren aan. Ja, dat knalt er lekker uit.
Mm-hmm.
Ik heb het idee dat 10, 20 jaar geleden de kleuren nog wat feller waren op televisie.
Zou kunnen. Dat is een kwestie van mode, denk ik.
Kwestie van mode, maar dat mensen altijd heel erg opvielen op televisie. En dat je op een gegeven moment dat je dan gaat kleden naar je stylist. Dat je dan eens
je groeit naar je stylist toe.
Je groeit naar je stylist toe. Maar ik vond dus goed dat jullie eigenlijk behoorlijk onopvallend eruit zagen. maar Gijs...
Tot zover de complimentjes.
Tot zover. Nee, dat zag er echt... Dus dat vond jij het hoogtepunt wel.
Ik heb het ooit met Claudia de Breij hier over gehad. Ja. En die had het over de tv-makeover.
Ja.
En die zei, als mensen op tv komen, op een gegeven moment gebeurt er gewoon iets met ze. Ze worden beter gekleed. Hun haar gaat ineens beter zitten. Ze krijgen een soort gladdere huid. Er wordt toch een soort aandacht aan je besteed. Waarschijnlijk allemaal door derden. Waardoor je niet meer de soort scruffy persoon bent die je was. Ja. En dan heb je de TV makeover. Heb jij ook meegemaakt? Hè,
heb ik dat meegemaakt? Ja,
zeker. Ja.
Ja?
Ja, je bent ook een gladjakkertje geworden.
En dat gaat jou dus ook gebeuren?
Weet ik niet. Nee. Misschien is mijn tv-carrière wel weer voorbij binnenkort.
Nee. Ja, dat vind ik nou weer... Kijk, dat is dan ook wel weer een beetje het verschil tussen ons.
Wat? Nou, dat je ervan uitgaat... Ja, maar goed. Ach, dat is toch ook, bedoel, dat is toch ook niet het einde
van
de wereld.
Maar wil je een tv-makeover?
Ja, het lijkt me wel lekker om altijd wat glad uit te zien.
Maar wat mij wel... Ik vind toch... ik weet dus niet of dat onderdeel is van de TV-makeover. Maar wat mij opvalt is dat veel mannen...
Ja.
hebben rare sieraden rond hun pols.
Ja, zeker. Hè? Je denkt nu aan Matthijs van Nieuwkerk en Jeroen Pauw.
Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw...
Maar wat Matthijs van Nieuwkerk nu allemaal om zijn arm had hangen op oudejaarsavond...
Wat had hij allemaal om zijn arm hangen dan?
Ja, touwen, kralen. Een soort hele toeristenwinkel aan inheemse dingen.
Maar wat is dat dan met al die touwen?
Ik denk dat ze dat leuk vinden. En jongensachtig misschien?
Ja, jongensachtig.
Een jongetje in zichzelf koesteren.
Ja, maar wat mij dus... Die TV-makeover... Ik ken dus ook van die mensen die dan opeens... Die denken van, ja, dit is eigenlijk best een saaie figuur. En die doet dan opeens leren jackies aan.
Ja.
Op tv.
Ja.
En dan denken ze dat de kijker daar ook intrapt. Van, oh, dat is een leren jackie, jongen. Maar dat geloof je dan toch niet. Daarom vond ik dus jullie zo goed gestyled. Omdat het toch...
Geloofwaardig was.
Congruent.
Ja.
En in dit opzicht, ik denk juist, je moet je eigen zulligheid, als je zullig bent, moet je die juist een beetje vergroten. Want dat vinden de kijkers leuk. Ik ben natuurlijk zelf met mijn haarverdichter ben ik ook een beetje schuldig geweest aan bepaalde...
Ja, omdat je daar iets maskeert wat er niet meer is. En dat is weer iets anders dan iets extra's toevoegen aan wat er toch al niet was. Namelijk allemaal touwen om je naakte pols.
Ja, oké, dat is goed gezegd. Maar ik moet eraan denken dat er zijn mensen die bijvoorbeeld als ze een domme fout maken of struikelen, dat die dan naar de montage gaan en zeggen dat moet eruit.
Nee, dat moet je erin.
Dat moet erin. Want juist dat zullig, dat maakt je ook sympathiek. Ja. Als je zullig bent.
Ja.
Als je natuurlijk nooit zullig bent, dan kan ik me voorstellen van, oh ja, dat ene
zullig. Jeroen Pauw moet je niet zien struikelen als hij op weg gaat naar een TBS-kliniek om daar mensen te interviewen.
Nee. Terwijl het bekend is dat hij tijdens de opname heel vaak die struikelt.
Dat komt door dat lange lijf van hem.
Ja. Ja. Ik vind het nog knap dat hij overeind blijft.
Zeker.
Ja. Teun en Gijs, vertel hem alles.
Ja, Teun, ik hoor alweer ons roffel van de vrienden van de podcast.
Ja.
Ja, daar ben ik altijd blij om. En we gaan het weer eens hebben over de koffiejongens. En Teun, de koffiejongens zijn absoluut onze vrienden. Ze maken cups die geschikt zijn voor een espresso-apparaat met heerlijke koffie erin.
Zonder zware metalen.
Zonder zware metalen gemaakt. En met heerlijke koffie erin in 5 lekkere smaken. En niet 86 onzin mandarijnen smaken zoals van Nespresso, maar gewoon 5 lekkere smaken. En je kan je abonneren erop. Maar er is ook heus wel, er waren ook wel luisteraars die een klein puntje van kritiek hadden op het feit dat zij onze vrienden waren. Want ze zeiden van, ja, zijn die cups van hun wel echt goed afbreekbaar.
Ja, precies. Nou, daar heb ik over gebeld met koffiejongen Walter.
Ja.
En die heeft mij toch eigenlijk behoorlijk gerustgesteld. Want hij zegt, ja, dat composteert in 2 weken. En dat is belangrijk. De officiële norm is 12 weken, maar de apparaten die draaien allemaal veel korter. Het composteert gewoon in 2 weken, hebben ze laten onderzoeken door de Universiteit Wageningen.
Top.
En ze gaan het zelfs nog een keer onderzoeken, maar eigenlijk hoeft dat niet eens.
Oké. Maar hoe zit het dan met het insleepeffect?
Ik vind het heel fijn dat je dat vraagt, ja. Want dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Hoe zit het met het insleepeffect?
Wat is het insleepeffect eigenlijk?
Ja, het insleepeffect is dat mensen denken, nou, als ik deze soort plastic op kan gooien, dan kan ik alle soorten plastic.
Want het zijn zo oog als plastic cupjes.
Ja, het is een soort biologische plastic. Die dus afbreekbaar is. En het gevaar is, als mensen zeggen, nou, als we dit erop gooien, dan gooien we ook alle andere soorten plastic erop. En die composteert dan niet. Maar dan denk ik, jongens, waarom moeten wij ons nou weer gaan aanpassen aan slechte plastic?
Precies.
Ja, ja. Dus het insleepeffect, dat is dan de verantwoordelijkheid van die fabrikanten van die slechte plastic. En die koffiejongens, die kan gewoon, gecomposteerd worden.
Oké, dus we hebben lekkere koffie in composteerbare cupjes.
Geen probleem met insleepeffect.
Geen probleem met insleepeffect. En je kan je abonneren, waardoor je altijd verse koffie in huis hebt. En je krijgt korting.
Hoe zit dat dan, Gijs?
Nou, als je naar de website van de koffiejongens gaat en hun koffiecupjes bestelt en je vult de code Teun en Gijs in, dan krijg je 5 euro korting.
5 euro?
5 euro korting.
Lekker.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Ja, Tuin, er is nu weer een soort ranglijstjesprobleem.
Ja.
Want ja, we willen het nu weer over literatuur hebben.
Ja.
En ik wil het heel graag over het bureau van J.J. Voskuil hebben.
Ja.
Omdat het 25 jaar geleden is dat het uitkwam.
En waarom is dat een ranglijstprobleem, Gijs?
Nou, omdat jij nu weer... Je hebt weer een dik... Nou, eigenlijk 5 Engelse boeken heb je gelezen.
Fantastische boeken.
Fantastische boeken. En nu ben je bang dat de mensen denken dat je niet elke week of 2 weken heel veel boeken leest, als we nu niet weer een nieuw door jou gelezen boek behandelen.
Dus we zeggen vast als disclaimer, mensen, volgende keer komt echt aan de beurt de Patrick Melrose novels van Edward St. Aubyn.
Ja, want die heb ik al gelezen. Jij, hè? Zeg ik namens jou.
Nou, als jij dat erbij wil zeggen, vind ik dat prima.
Ja, goed, dat is het hele punt. Want jij bent bang dat de mensen denken dat je niet leest.
Gijs, wat maakt mij nou uit wat de mensen denken?
Precies.
Ja.
Ja.
Het bureau van Voskuil.
Ik heb eigenlijk meteen niks meer over te zeggen. Over dat hele bureau van Voskuil.
Het
verdampt eigenlijk in het aanzicht.
Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Ja.
Ik voel me daar heel leeg over nu.
Ja, maar...
Omdat je hebt ook dat hele boek van die heb je meegenomen, die cassette.
Ja.
En die staat hier nu zo omineus naar me te knipogen.
Oh.
Wat verdomme, Tuin. Allemaal kniepertjes op de grond.
Ja. Onze producer at large,
ja,
die heeft, Guusje, die heeft kniepertjes voor ons gemaakt.
Nou.
En met een kniepertjesijzer. En,
dat is een Drentse delicatesse.
Drentse delicatesse en die hoort bij Oud en Nieuw. En er is ook een hele uitleg over waarom dat...
En de Drentse zagen.
De Drentse zagen, die liggen daar onder de hunebedden.
Ik ga maar even eten voor mijn fans.
Voor je fans, ja. Hoe heet het ook weer? Je hebt mensen die niet naar die soort tapes luisteren.
Dis.
Nee, dat is wat ik heb, misfonie. Dat keer eigenlijk niet tegen. Maar je hebt ook mensen die luisteren naar bepaalde tapes van...
Ja.
Mensen die heel zout hebben. Of eten. Of,
ja, hoe heet dat ook alweer? Daar worden ze rustig van.
Ja.
Er is bijvoorbeeld iemand die de was opvouwt en daar heel zachtjes bij praat. En dan gaan mensen dan naar luisteren om bij het slaap te vallen.
Ik word daar helemaal gillend gek van.
Ja, okay. Ik luister gewoon naar Radio 1 om in slaap te vallen. Werkt heel erg goed.
Is ook het jubileum van Oog op Morgen.
Wanneer?
Nu.
As we speak.
Ja. Nou ja,
hoe lang bestaat het al?
Ja, dat ben ik vergeten. Wil je dat ik het opzoek?
Nou, iets als 100 jaar.
50 jaar?
50 jaar.
Ja, ik geloof dat Chris Keijne 50 jaar geleden is begonnen met presenteren.
Ja, dat zou ik nou dus echt ultiem vinden om het met het oog morgen te presenteren.
Maar ik zou
dat
ook
zou
heel
ik
leuk
zo graag willen.
Ik wil heel graag met jou samen langs de lijn presenteren.
Ja, ik denk niet dat dat ooit gaat gebeuren.
Nou ja, oké.
Okay. Ik denk niet dat ze twee heel bekakte, hoogstemmige jongens langs de lijn ooit laten presenteren.
Ja, in de gloriedagen van langs de lijn sprak iedereen nog een beetje bekakt.
Ja, maar toch anders dan wij.
Oh. Gijs, het bureau. Ja, kom op nou.
Ik voel echt leegte erover.
Ja, dat maakt niet uit. Kom, gewoon leveren nu. Hup.
Nou, 25 jaar geleden.
Ja.
Nou, sowieso. Kijk, mijn oma
ja.
Had zo in haar boekenkast staan de hele reeks van Lou de Jong.
Ja.
Met al die, dus dat was het eerste grote historische werk. Een van de eerste grote historische werken over de Tweede Wereldoorlog.
Ja, ik zou zeggen het eerste.
Maar was het dingetje niet, hoe heet hij ook alweer?
Presser.
Presser was hij niet eerder?
Ja, Lou de Jong begon in ieder geval. Ja, het is natuurlijk, ja.
Nou goed,
ja.
Het was sowieso pas later voltooid. Want het was dus, ik veel, 28 delen.
Ja.
En dat was zo'n hele rij boeken met allemaal kleurtjes. Want elk deel, en verschenen waarschijnlijk elk 2 jaar verschenen nieuw deel, had dan een eigen kleurtje.
Ja, zo had ik ook het verzameld werk van Vestdijk met al die kleurtjes.
Hadden die ook al die kleurtjes?
Ja. Ja.
Nou, en ik ben dus misschien door mijn oma, maar een groot liefhebber van delen boeken met verschillende kleurtjes.
Jij categoriseert thuis je boeken ook op kleur, toch?
Nee, absoluut niet. Want het zijn ook verschillende kleurtjes. Het bureau is dus ook 7 delen.
Ja.
In dundruk uitgegeven met elk deel een eigen kleurtje. En dat staat gewoon heerlijk in je boekenkast.
Ja.
Ik heb er echt niets meer over te zeggen. Ik voel me daar helemaal leeg over. Zullen we het over dit hebben?
Ja, maar nu wil ik daar niet meer over hebben. Dan hebben we gewoon geen boekenrubriek deze week. Eigenlijk heb jij nu gewoon de boekenrubriek gesaboteerd.
Ik heb gewoon de boekenrubriek verpest.
Ja.
Hoe komt dat nou?
Ja,
had ik er wel niks over te zeggen.
Ja, echt nog 1 minuut voordat dit allemaal aan.
Ja, was het heel dwingend?
Van het gaat, nee, ja, we moeten echt over het bureau hebben.
Ja.
Ik ga je proberen.
Ja, dat is misschien mijn domme journalistieke reflex, omdat het 25 jaar oud is.
Ja, terwijl, who cares?
Ja, nobody.
Dat is ook het
totaal oninteressant.
Dat hoort dus ook, krijgt het terug van de fans van deze podcast.
Ja.
Ik vind het zo heerlijk dat jij gewoon maar
Dat je onactueel bent.
Random een boek uit de kast trekt. Van nou, nu wil ik het hier eens over hebben.
Ja.
Wie gaat het nu over de man-owner eigenschaft te hebben? En niet eens uitgelezen.
Ja, precies. En dan kom ik weer met mijn domme van het is 25 jaar geleden.
Ja.
Dus het is een jubileum, dus we moeten het erover hebben.
Ja.
Nee, we moeten het erover hebben als het 27... Nou, niet eens.
Nee, gewoon als iemand denkt van... Kijk, ja. Bijvoorbeeld... wat is het, een jaar geleden of half jaar geleden... ben ik het bureau weer begonnen te herlezen.
Heb je het ooit helemaal gelezen eigenlijk?
Nee. Ik ben tot en met deel 4 gekomen.
Tot met deel 4 en daar ben je weer begonnen. Dus je hebt het niet opgepakt bij deel 4, maar je bent weer begonnen met deel 1.
Ja,
ja.
Ja, dat is misschien niet handig.
Nou, waarom niet?
Maar dit boek dat ik eigenlijk zou bespreken, dat is dan bij elkaar zo'n 1200 bladzijden.
Ja.
Dus dat leest gewoon nog lekker achter elkaar door. Dat is met deel 4 bureau is dat ook zo. Maar dan op een gegeven moment zit ik ook weer aan mijn tax.
Dan heb je genoeg gehad.
Van achter elkaar doorlezen.
Ja. Ja, wat dat betreft was het ook natuurlijk ideaal om het te lezen toen het uitkwam. Toen kwam er, zo maar zeggen, elke drie kwart jaar in mijn herinnering. Ik weet niet of het echt zo is. Kwam er een nieuw deel uit.
Ja.
En dan had je dat eerste deel uit. En dan had je lekker een paar maanden om je er weer op het volgende te verheugen.
Precies.
En dan kwam het volgende. Het was dan ook altijd een evenement als er weer een nieuw deel uitkwam.
Ja.
Dus het was met rijen bij Atheneum Boekhandel en zo.
En jij was toen nog, stond je wel bekend als ongeveer de grootste Het Bureau-fan van Nederland. Jij mocht er overal over praten.
Nee, ik mocht er helemaal niet overal over praten. Nee, het feit is dat mijn moeder toen nog een cultureel bespreekbaar, misschien zo meteen, een cultureel televisieprogramma had.
Ja.
En bij de VPRO. En Maarten Koning of Voskuil was natuurlijk ook echt zo'n soort hele... Echt, nou, dat was ook echt de linkse kerk.
Ja.
En zo heel erg aan de VPRO verbonden in zijn hele wezen. En hij liet zich bijna niet interviewen, maar zij was ongeveer de enige die hem mocht interviewen.
Ja.
Ze heeft een paar grote uitzendingen met hem gemaakt en ze kreeg al die boeken en die las zij. En dan daarna las
maar ik ze. Je hebt toch ook wel eens op een Radio 5 of zo erover gepraat?
Nee, ik werkte toen bij de VPRO op Radio 1.
Ja.
En toen heb ik wel eens een reportage gemaakt over volgens mij dat zo'n boek uitkwam. En ik heb wel eens een stukje voor de gids geschreven.
Nou,
maar ik was niet echt dat ik voortdurend als het bureaukenner
in mijn kring van jou en mij wel. Maar in ieder geval kan ik zeggen dat toen ik het... Dus als we deze podcast een half jaar geleden hadden gehad...
Ja.
Dan had ik zeker nu hier over het bureau gehad. Omdat ik toen dus helemaal begeesterd was. En toen dacht van, wat is dit toch...
Ja, het is zo'n verrukkelijk boek.
Omdat het zo geestig is en ook zo de...
Het is stilistisch eigenlijk heel arm, best wel armzalig.
Nee, vind ik niet.
Nee?
Nee, ik vind het juist stilistisch heel sterk.
Namelijk?
Zo ontzettend... ten eerste is het bijna allemaal, zoals dat dan heel hip heet, bijna allemaal show don't tell. Je voelt echt gewoon heel goed...
De spanning.
De spanning en
het ongemak.
Het ongemak en alles via bewegingjes of kleine opmerkjes en weet ik wat.
Heel veel dialoog.
Ja, en je dus... Kijk, je kan toch niet...
Maar bijvoorbeeld, er wordt wel heel vaak benoemd dat hij onzeker was bijvoorbeeld. Of nerveus. Of er worden heel veel van dat soort emoties worden er... Of gespannen, worden er juist benoemd.
Toch benoemd, ja. Maar ik,
er zit wel iets onbeholpens in zijn schrijfstijl. Maar dat is misschien juist ook wel weer heel charmant.
Maar ik, omdat dat onbeholpen zit ook in de hoofdpersoon.
Ja.
Dus misschien dat het daarom wel goed samenvalt.
Ja.
En wat natuurlijk... het gaat natuurlijk over de apenrots die
waar we allemaal op zitten.
Waar we allemaal
op zitten. Ja, en hij toevallig bij het Meertens Instituut.
En het zit zo grappig, dus dat hij, deze man die zit dus op dat instituut. Hoeveel jaar zit hij daar? 30, 40 jaar?
Zoiets.
Ja.
Gewoon vanaf ergens in zijn 20e jaren tot zijn pensioen.
En hij haat zijn werk, maar hij is tegelijkertijd super ambitieus in.
Nou, hij haat zijn werk. Hij haat eigenlijk gewoon
werken.
Het leven. Ja, ja. Gewoon deelnemen aan de maatschappij haat hij.
Ja.
En zijn vrouw Loesje, die veroordeelt hem er ook echt oprecht op dat hij deelneemt aan de maatschappij.
En dan krijgt hij ook voor de keer krijgt hij opslag en dan zegt hij van, dat ga je terugbrengen
ja,
hoor.
Ja, woedend is ze dan. Of hij maakt een promotie binnen het bedrijf. Er is hem dan ook...
Zak. Ja.
Ja. Ja. En dus hij wil eigenlijk niet deelnemen aan de maatschappij, maar dat hij heeft toch een soort plichtsbesef dat hij dat moet doen, vindt hij of zo... En het, maar dat simpele feit is gewoon een last die hij eigenlijk zijn hele leven...
Maar dat vind ik dus super aantrekkelijk en sympathiek aan deze man.
Heel aantrekkelijk en sympathiek.
Ja.
En daarbij heeft hij dus een heel fijn oog voor inderdaad alle dingen die er spelen tussen werknemers en bazen en collega's. En de portier en weet ik veel
wat. Ja, en maar allemaal niet zo... Het ligt er niet te dik bovenop.
Nee, het is subtiel als het leven zelf. Ja. En het is zoals het is. Dus het is ook helemaal niet... Je hebt helemaal nooit het gevoel dat het gedramatiseerd is.
En daarom zijn er mensen die het helemaal ten onrechte saai noemen.
Het is het meest onsaaie boek wat ik ken. Het is ook een soort soapserie, vind ik.
Ik weet dus wat ik ga doen. Ik ga gewoon na deze week pak ik het weer op bij deel 4.
Oké.
Maar ja, heeft het dan nog zin om het... We hebben het er nu eigenlijk al over gehad.
Nou ja, als je iets hebt wat je opvalt of wat je met ons wil delen, ja. Doe het.
Oké.
Okay. Ja.
Gijs... Ik denk toch...
En ik raad al onze luisteraars aan om het weer op te pakken. Je kan ook, want ik vind het dus ook heel prettig opgedeeld. Het zijn dus geen lange hoofdstukken. Het zijn eigenlijk steeds fragmenten,
ja.
Onderverdeeld met sterretjes. Dus je kan steeds bijvoorbeeld van sterretje naar sterretje lezen.
Dat doe ik mijn hele leven al.
Ja.
Van sterretje naar sterretje lezen.
Van sterretje naar sterretje lezen. En je kan gewoon altijd een deel naast je bed hebben liggen. En als je zin hebt, gewoon even een paar bladzijden lezen.
Ja.
En zo kan je gewoon door dat boek heen kruipen.
Gewoon... Eens een keer één avond niet de Bijbel. Ja.
Even niet die exegese, maar gewoon het bureau. Ja.
Gijs, je mag me even bedanken.
Waarom?
Ik heb je het hier toch uitgesleept.
Uit deze crisis gesleept.
Ja.
Ja, ik moet zeggen, Tuin, dat ik ook wel respect heb voor jou als de literatuurrubriekhouder van deze.
Je voelt toch die spanning, hè?
Jeetje, Christus, wat een druk die er dan net op je schouders ligt als je van wal moet steken over zo'n boek.
Ja, maar we zijn er doorheen gekomen.
Van lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Hallo.
Sorry.
Jij mag ook een keer hallo zeggen tegen mijn moeder.
Hallo, Hanneke.
Hey, Teun, hallo.
Hanneke, je hangt hier aan de Fairphone.
Ja, hebben jullie een Fairphone?
Ja, en je weet wel dat het duurzaamste smartphone ter wereld is, gemaakt met eerlijke materialen zoals Fairtrade, goud en gerecycled plastic, Hanneke.
Oh, echt?
Ja.
Dat is de Fairphone.
Want laatst, toen ik met jullie belde, toen viel mijn telefoon uit en toen dacht ik... Misschien moet ik eens een andere soort telefoon nemen.
Ja. Ik zou aan de Fairphone denken als ik jou
Zou ik een Fairphone?
Ja, ik zou het serieus overwegen. Hé, mam, we hadden het net over het bureau.
Ja.
En toen heb ik nog even gememoreerd aan die tijd dat jij eigenlijk de enige was die Voskuil mocht interviewen, volgens mij.
Ja.
Hoe was dat?
Nou, dat was sensationeel natuurlijk.
Waarom?
Nou, omdat ik de enige was die hem mocht interviewen. Het was een beetje een publiciteitsschuw, maar verder heel zelfverzekerde man.
Ja.
Heel aantrekkelijke man, vond ik het.
Oh ja?
Ja, in zijn introvertheid heel aantrekkelijk.
Maar hij was ook wel knap, hè?
Ik vond hem knap,
met die donkere wenkbrauwen.
Ja,
ja,
zeker. Had een heel leuk gezicht.
Ja.
Leuke man.
Ja.
En toen mochten we bij hem thuiskomen, want hij wou absoluut niet in een televisiestudio. Dat was een no-go.
Dat ging tegen zijn principes in om in een tv-studio te... Heeft hij later wel gedaan nog trouwens?
Oh, ja? Heeft het later wel gedaan omdat hij toch...
Bij wie? Ook bij Hanneke?
Bij Wassie, bij moeder, ja.
Ja.
Ja. Ja. Maar daar rent Ruud Groenteman voorbij.
Niet waar.
Ja, ja, sorry, maar...
Niet waar.
Hanneke, jouw broer rent hier voorbij in het joggingpak.
Even een foto maken. Ja,
dit is echt...
Ja, ik pak even mijn Fairphone erbij en mijn foto. Godverdomme. Dit is echt niet normaal.
Ja, dit is echt...
Dit is niet normaal.
Nee. Het gaat, op zich moet je het kunnen halen, want zo hard gaat hij niet, Gijs.
Ja, ik heb hem hoor.
Ja.
Heb je hem?
Ja,
ik heb hem.
Het gebeurt gewoon live.
Zit je nu thuis, mam? Kan je naar je telefoon kijken?
Ja.
Ik stuur je nu, ik app je nu even deze foto, want dit wil je niet geloven.
Ja, wacht even. Ik zoek even die foto.
Ja, even die foto opzoeken. Ja.
Wauw. Mijn broer, die heb ik zo... Och, daar loopt hij.
Ja.
Oh, die ziet er ook goed uit.
Ongelooflijk. Ja, er is wel iets met jullie genetisch materiaal. Dat jullie winnen het van de ouderdom op een of andere manier.
Ja, nu even niet, hè?
Wat dan?
Nou, ik met die rare... Ik ben zo plat op mijn gezicht gevallen.
Je bent gevallen, hè?
Dus nu voel ik me 100.
Echt?
En hoe bevalt dat?
Heel slecht.
Ja?
Ja, ik ga gauw naar het nieuwe 82 terug.
Want je was uit je auto. Je was blijven haken, hè?
Ik was blijven haken, plat op mijn gezicht gevallen.
In Callands
oog. En toen lag ik bloedend op de grond. Toen waren er allemaal mensen om me heen die zeiden, bent u mevrouw Groenteman?
Ja.
Ik zei, nou nu even niet, maar die hebben mij heel lief geholpen.
Hé, en mam, en dan ging je naar Voskuil toe.
Ja.
En dan zat hij daar met zijn Loesje.
Met Loesje.
Nicolien in het boek.
Ja.
Is die hetzelfde als in het boek eigenlijk?
Oh, Nicolien is precies hetzelfde, ja.
Ja.
Oh. Ja, zeker, zeker. Heel aanwezig en er bovenop zittend.
En boos.
En streng. Maar wel leuk ook. Ook wel heel erg leuk, vind ik, ja. En zij had de vieste badkamer die ik ooit heb gezien.
Vertel.
Ja.
We gingen naar de wc daar.
We.
Daar was ook de douche.
Ja.
Ja, het was sowieso een soort terug in de tijd, weet je wel. Je hebt van die televisieprogramma's waar ze net doen alsof het de 50e jaren is.
Ja.
Maar nu hadden ze gewoon op de Herengracht bij de Voskuiltjes moeten filmen.
Ja.
Want daar was alles nog onaan. Er hingen ook aan de muur reproducties van die schoolplaten van Jetsus.
Jeetje, maar die heb jij ook heel veel in je huis gehangen.
Ja, maar geen reproducties. Ik heb de echte.
Ze hadden plaatjes van die schoolplaten.
Uitgeknipt uit de VARA-gids, ja.
Ik weet nog wel dat je met de auto daar was gekomen. Of je vertelde iets over dat je iets met de auto had gedaan. En dat ze totaal gechoqueerd waren dat jij een auto had.
Dat ik een auto had. Ja. En toen zei ik nog, maar het is een eend. Maar dat hielp niet.
Dat was geen eend, man.
Nee, maar ik denk dat ik dat gewoon zei.
Uit ter verdediging.
Het was een Jaguar.
Om nog iets te redden van de sfeer.
Jeetje.
Maar het was een intimiderend bezoek.
Ja. Hey,
want ik heb toch al veel aan het bureau gedaan. Want ze zijn toen met z'n tweeën en lezers in de studio geweest.
Ja, toen mochten lezers vragen stellen.
Ja, en toen later heb ik nog allemaal medewerkers van het bureau in de plantage gehad.
Oh, toen had je D. Haan en Bart Asjes en Balk.
Ja.
Ja, had je allemaal in de... Jezus Christus. Wat een heerlijk boek is het, hè, man?
Oh, ik heb zo'n zin om het nu weer te gaan lezen.
En dan vraag ik, wat let je?
Ja, dat is een hele goede vraag. Wat let me om sowieso een boek te lezen?
Ja, ja. Nou, en wat is het antwoord op die vraag?
The Masked Singer.
Ja, zoiets. Ik kan het antwoord niet geven. Dat is een onbeantwoordbare vraag.
Dat is eigenlijk het gesprek wat Teun en ik hier ook... Want Teun die komt hier dus elke week en die heeft heeft nu weer een cassette van 5 Engelstalige boeken... heeft hij de afgelopen week gelezen.
Ik begrijp niet waar Teun de tijd
van... Ik begrijp er ook helemaal niks van. Waar haal je de tijd en de concentratie vandaan?
Je kookt, je vast, je doet aan je lichaam. Je hebt kinderen en een vrouw.
Je werkt.
Je schrijft columns, je werkt heel hard. En je leest heel veel boeken. Hoe kan dat?
Ik ga de deur verder niet uit.
Ja, nee, ook niet.
Dat doen wij ook niet.
Ja, maar dan nu kan iedereen eigenlijk wel lezen. Ja,
zie, dat is het hele probleem. Dat is ook met dat vaste... Als je het kan, dan kan je het.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, maar goed. Maar ja, ik denk aan Hanneke Groenteman, de cultuurpaus van Nederland. Die zal toch wel eens een boekje lezen?
Ja, dat zou je denken. Maar als ik er niet voor betaald word, dan...
dan valt het een beetje stil. Helaas heb ik deze eigenschap van jou meegekregen, man.
Ja, ik weet het. Ja, natuurlijk.
Er is niks aan te doen.
Niks aan te doen.
Nou, ik vond het wel gezellig om weer even bij te kletsen.
Ja, ik hoop dat je de volgende week weer de nieuwe oude... Wat was het? Hoe oud?
Wat? 82?
Een nieuwe oude 82 bent, Hanneke.
Oké. Okay.
Tot volgende week, man.
Dag.
Dag. Doei.
Ja, Teun, die bonensalade.
Ja.
Ik was natuurlijk blij mee, maar kijk, het probleem is een beetje...
Hoezo beginnen... We gaan hebben over het recept. En je begint meteen al met het probleem is een beetje.
Nou ja, goed, jij hebt me vorige week opgedragen om de bonensalade te maken. Dat heb ik natuurlijk gedaan. Het ding is een beetje dat ik
Jij hoopte... hebt het niet gedaan.
Jawel, we spelen even ook wat
nee,
wel gedaan.
Nee, luister Gijs, vorige week heb jij uit de appgroep geklapt. En nu ga ik ook uit de appgroep klappen. Jij hebt gezegd, dan bluff ik dat wel. Nou, dat is niet acceptabel.
Nou, het probleem is, Teun, dat... Ik hoopte met deze rubriek dat jij mij zou leren koken. Dat is een beetje het ding van jij geeft mij eigenlijk een opleiding tot kokend iemand, wat je zelf ook bent.
Ja.
En ik denk, 5 blikken bonen bij elkaar gooien met wat koriander erbij en dat in een wrap rollen, vind ik geen koken. Daar leer ik niks van, daar heb ik geen motivatie.
Ik vind ten eerste dat jij niet gaat over de definitie van koken. Als ik jou leer koken, dan leer ik jou koken. En dan zeg ik dus
Mister
wat koken.
Hier ben jij de Mr. Miyagi.
Yes.
Dit is de Karate Kid.
Ja, precies. Ja. Dus ik vind dat jij nog veel te laag in je ontwikkeling staat... om hier überhaupt een oordeel over te vellen. En het idee is, ik zei dus, na dat eindeloze kerstgekook, wat jij hebt gedaan, wat ik heb gedaan, wat iedereen heeft gedaan, is dit gewoon even iets makkelijks tussendoor.
Dus ja. Moet je misschien ook leren, dat makkelijk tussendoor ook bestaat.
Ja, ik weet mijn moeder kan ook goed koken, kon ook altijd goed koken. En ik was juist als meest onder de indruk van als zij iets maakte, terwijl ze zogenaamd niks in huis had. En dan ging ze gewoon even door die kastjes. En dan trok ze daar wat. En dan kwam er toch iets heerlijks op tafel.
Ja, oké, maar dat was dan tenminste wel warm.
Ja, maar hoezo is warm, Swarabhakti, warm nou het criterium?
Waarom warm?
Dat is mijn nieuwe kookboek, Waarom? Maar, en ik zei ook, je kan het ook voor de lunch maken, weet je wel, altijd, want dan eet je ook altijd maar gewoon zo'n boterham.
Gewoon een boterham.
Ja, oké, maar goed, dan moeten we misschien stoppen met deze cursus. Ja, de spanning is er nog niet helemaal uit.
Zo zou Mr. Miyagi het ook nooit aanpakken. Ik heb laatst de Karate Kid gekeken. Ja. Ik wil het volgende week hebben over nostalgie naar de jaren 80.
Vind ik heel goed.
Zo'n diepe, diepe, diepe nostalgie naar de jaren 80. Maar zo zou Mr. Miyagi het met Karate Kid ook nooit aangepakt hebben.
Oké.
Want dan stribbelt de Karate Kid tegen.
Ja.
En dan zegt Mr. Miyagi niet van, oké, dan houden we er maar helemaal mee op. Dan weet hij altijd iets slims te doen om hem toch...
Ik wist toch niet dat ik me moet spiegelen aan Mr. Miyagi?
Wie spiegelt zich in het leven niet aan Mr. Miyagi?
De hele situatie wordt nu toch wel dat omgedraaid. Dat jij bent eigenlijk... In ieder geval
de Karate Kid.
Tot deze kookrubriek ben jij duidelijk de onderliggende partij.
De Karate Kid.
En nu ben jij nu toch bovenop mijn... Ligt je opeens bovenop
deze,
mijn rug.
In deze rubriek ben ik de onderliggende partij.
Maar we zitten
maar in
deze...
Maar in het grote plaatje weet ik ben ik natuurlijk zwaar dominant.
Nou, dat zou kunnen. Dat gaat niet om. We zitten nu in deze rubriek. Dus gun mij ook mijn positie in deze rubriek. Dus
leg ik me neer bij die bonensalade. Ja. En dan vraag ik
Want ik wil het even nog heel even omdraaien met betrekking tot die bonensalade. Kijk, ik zei van, ik hoef niet per se volgende week alweer wat te koken. Ja, jij moet elke week met een recept komen. Maar
dat vind ik ook. Maar goed recept.
Maar nee, met een recept. En ik vind het een goed recept wat heel weinig moeite kost. Maar dan vind ik wel dat als ik met een recept kom, dat jij het ook...
Moet ik tenminste het respect te tonen?
Om het te maken. Zullen we dat nu afspreken?
Ja, is goed.
Oké, goed zo.
Dus?
Goed zo, Karate Kid. Nu gaan we dus volgende week...
Maar wacht even. Zullen we dan deze dan nog één weekje uitstellen?
Die bonensalade is nu gewoon... Die is nu uit. Die is weg. Daar wil ik niks meer over horen. Ik ben er...
Dat vind ik nu zielig. Voor jou en de bonensalade.
Ja, dat kan wel wezen. Maar goed, je hebt zo'n weerzin tegen die bonensalade. Je vindt het niet koken. Allerlei slappe argumenten heb je erover aangevoerd.
Niet
prima.
Warm.
Niet warm. Ja, dus die bonensalade die laten we nu. Maar nu gaan we dus naar... Want het heeft ook geen zin om dan opeens... Weet je wel, stel dat je het volgende week weer niet maakt. Dan op een gegeven moment moet je gewoon elke dag moet je iets van mij maken. Of op een gegeven moment moet je gewoon twee keer per dag iets gaan maken. Omdat het de hele tijd gewoon vertikt.
Ja.
Ja, dat kan natuurlijk.
Je hebt ook zo'n jongetje die dan elke dag een half uur huiswerk moet maken. En dan komt het op neer dat hij op vrijdag 2,5 uur huiswerk gaat maken.
Nou, zulke jongen, volgens mij zijn bijna alle jongetjes zo.
Ja, precies. Ja. Zo'n jongetje ben ik ook.
Ja. Ook te vroeg van tevoren leren heeft ook geen zin. Want dan is het alweer weg. Dus,
We skippen de bonensalade.
We skippen de bonensalade, maar het is wel zo dat heel veel volgers van ons op de Insta toch heel enthousiast waren over de bonensalade.
Hashtag de keuken van Tuin.
Die denken dan, hoe kan het dat met een paar blikken opentrekken, wat koriander, wat komkommer en tomaat, dat je zoiets heerlijks op tafel krijgt? Ja, die mensen hebben dat genot mogen smaken. Het zal jou niet, dat lot is jou niet, valt jou niet ten deel. Maar nu... Zit ik alweer met de volgende kwestie.
Waar de Karate Kid?
Ja, nu zit ik weer met de volgende kwestie, Gijs.
Waar de Karate Kid, moet je zeggen.
Waar de Karate Kid? Ja. Kraanvogel. Ja, waar is de fotograaf? Ja. Nu ging ik dus gevulde aubergine, is mijn plan. Wat appt waar Gijs. De Karate Kid? Ja. Met aubergine heb ik een moeizame relatie.
Klopt.
Ja. Is toch, kijk, geef dan anders gewoon een lijst met dingen die je lekker vindt en dan maak ik dat wel.
Pannenkoeken.
Ja. Kijk, het leren koken gaat toch voor een deel ook hand in hand met het leren eten. Mm-hmm. Toen ik jou leerde kennen, toen...
Had ik nog niks.
Had je nog niks, alleen maar karambars.
Ja, en kniepertjes.
En kniepertjes, zonder dat je überhaupt wist wat het was. Dus je hebt je wel ontwikkeld. Maar ik denk, het grappige is dat mijn kinderen vinden aubergine by far de lekkerste groente die er is. En ik denk dat het heel, dat er veel slecht gemaakte aubergine is in de wereld. Want wat vind je niet lekker aan aubergine?
Nou, het wordt in de GVR wordt nee, een snoskommer. Ja, ik vind dat de aubergine dat een snoskommer is.
Dat is onzin, het is courgette. Okay.
Als ik de aubergine... Sorry.
Kijk, de courgette, een courgette...
Nee, ik wil nu even...
Een courgette lijkt ook veel meer op een komkommer.
Als ik de aubergine een naam zou moeten geven, zou ik hem snoskommer noemen. Ik vind de substantie onprettig. Ik vind het een soort... Ja, wat is het dat? Dat soort half slijmerige, draderige spul wat erin zit. Ik vind dat velletje, dat glimmende velletje ook niet prettig.
Ja.
Maar goed, dan komt het omdat het slecht bereid is.
Ja, mij valt op dat kijk, er zijn bijvoorbeeld... Ik heb één boekje, dat heet Don't Sweat the Aubergines. Dat is eigenlijk een hele grote tirade tegen dat mensen de aubergine onder zout in een vergiet gaan leggen. Is nergens voor nodig. Want dan zegt ze, ja, dan raakt hij van de bittere smaak af. Nou, ik heb nooit een bittere smaak ontdekt bij de aubergine. En bovendien is het dan goed, want dan zou die minder vet opzuigen. Maar het idee, en daar heeft Sylvia Witteman toen ze nog kookrubriek had... Ook ooit overschrijft. Het fijne van de aubergine is juist dat hij heel veel olie opzuigt. Dus hij moet hem al iets vetter maken dan je...
Doordrenken met olie.
Ja, lekkere olijfolie. En dan heb je dus die olijfolie smaak met een beetje dat zalvige van de aubergine. Dat is een heerlijke...
Zalvige.
Ja, heerlijke combinatie. Er is ook nog een trucje van Jamie Oliver. Heb jij een magnetron?
Ja.
Gijs, dit is echt... kijk, er is namelijk vaak als je een
aubergine... Dat is mooi, hè? Want je was dus eerst... De stemming was echt gekelderd hier in het kamertje.
Ja.
En je was echt fel en dat was een beetje... Je was echt zo de strenge Mr. Miyagi.
Maar daar vroeg jij ook
ik om. Ik was ook een beetje bang voor je.
Ja.
En nu ben je in je betoog over de aubergine.
Ja.
En je begint te vertellen over die magnetron. En, ja. En je wordt weer helemaal zacht.
Ja, ik zoom gewoon een beetje uit jouw bedorven karakter. En ik denk gewoon aan de aubergine.
Ja, maar nee, je wordt meegesleept door de schoonheid en de lekkerheid van de aubergine.
De aubergine is echt zoiets verrukkelijks. Ja. Dat ik vind het gewoon heel verdrietig dat jij daar niet, niet van houdt. Vaak als je dus een aubergine wil leeghalen, dan kan je hem dus heel lang in de oven zetten. Maar en dan op een gegeven moment doe je hem dan open en dan haal je dat vruchtvlees eruit.
Ja.
Maar Jamie Oliver, mijn grote vriend Jamie Oliver, tenminste, ik ben zijn vriend, maar hij is niet mijn vriend of omgekeerd. Hij weet er niks van, onze vriendschap, laten we het zo zeggen. Die heeft dus gezegd, je kan die aubergine gewoon 8 minuutjes in de magnetron doen.
Op volle sterkte?
Op, wat is het, 600 of
zo. Okay, ja.
En dan kan je het er zo uit lepelen. Nou, dat is zo fantastisch. Bovendien, Gijs, ik heb voor jou ooit wel eens de za'alouk gemaakt.
Ja,
en dat is
enthousiast.
Dus tomaat, paprika, salade met ook aubergine erin. Heb jij dat helemaal
niet geklaagd?
Misschien had je niet eens door.
Nee.
En die aubergine was dus in die magnetron geweest. Dus we gaan...
aubergine salade maken?
Gevulde aubergine. En dat doen we dan dus met een soort gehakt saus. En dan moet ik zeggen, je kan het met dieren gehakt maken, maar ook met vegetarisch gehakt. En ik ben, en ik word daar misschien over uitgelachen door mijn culinaire vrienden, maar ik ben inmiddels zover dat als ik denk, het is niet echt nodig omdat je echt een saus maakt waar zoveel andere smaken ook aan toegevoegd worden, dat je die dierlijke oorsprong van dat gehakt toch niet meer proeft. Ik ben inmiddels zover dat ik dan vegetarisch gehakt gebruik.
En de website, of de en de, het recept staat op onze Instagram.
Ja.
En als mensen hem ook gaan maken, net zoals ik, de gevulde aubergine, dan kunnen ze daar foto's van op Insta zetten met de hashtag de keuken van Tuin.
Gijs,
toch, Tuin?
Ja, Gijs. Je bent een beetje bedeesd.
Ik ben bang voor je nu.
Okay.
Maar dat vind ik wel lekker.
Dat vind ik ook lekker.
Dit is de stem van de elite.
Jeetje, Tuin, ik hoor alweer de roffel van onze vrienden.
Ja.
Ja.
En welke vrienden zijn dit dan nu, Gijs?
Ja, de Chocolate Makers.
Oh, daar zijn we zo'n fan van.
Ik ben een enorme fan van de Chocolate Makers. Ze hebben het zijn hele aantrekkelijk ogende chocoladerepen. Ze worden allemaal gemaakt hier in ons eigen Amsterdam.
Ja, dat is eigenlijk uniek.
Dat is eigenlijk uniek, want heel veel chocola wordt in een soort centrale chocolade
fabriek gemaakt. Eigenlijk ongeveer alle chocola die je maar kan kopen, komt uit dezelfde fabriek.
Maar bij de Chocolate Makers proef je de liefde en de aandacht die erin zit. Ze hebben waanzinnige smaken. Het zijn hele mooie repen. Ze zijn lekker dun, belangrijk. Ja, het
zeker
is gewoon,
voor puur vind ik dat heel belangrijk.
Het is chocola zoals chocola wat mij betreft bedoeld is.
Helemaal duurzaam.
Helemaal duurzaam.
En zelfs wordt die aangevoerd met een zeilschip.
Dat wou ik zeggen.
Is er nog een code, Gijs?
Zeker is er een code.
Ja.
Als je naar de website gaat van de Chocolate Makers...
Ja.
en een pakket van die heerlijke chocolade bestelt... en dan kan dat iedereen van harte aanbevelen.
Vooral die met die nips erin, hè?
Oh man, die zijn echt gekmakend lekker.
Ja.
Vul dan de code TEUNGIJS10 in en je krijgt 10% korting.
Zou het doen. Teun en Gijs,
vertel hem alles. Jeetje, Teun, wat een uitputtingsslag was dit, hè? Halleluja.
Nou, ik wilde het net zeggen.
Maar we zijn er.
Ja.
Zal ik nog kijken? We zijn nu op een kruispunt bij de muzikale tips.
Ik wil wel even één ding zeggen. Want sorry dat ik je weer onderbreek, ja. Maar ik wil zeggen, Gijs, ik hou van je.
Teun, ik hou ook van jou.
Ja.
Het was een ride.
Het was een ride,
het
ja.
was moeilijk. We zijn door pieken en door dalen gegaan.
Ja. Ik wil niet dat mensen dit uitzetten en dan denken van... komt het nog goed met de jongens?
Ja, mogen ze elkaar eigenlijk überhaupt?
Het is misschien als cliffhanger is dat commercieel heel interessant. Maar ja. Ik laat dat gewoon even los.
Precies, dat interesseert jou nou helemaal niet.
Nee.
Teun, ik heb je in mijn hart gesloten en daar ga je gewoon niet meer uit.
Mooi.
Zolang als ik leef.
En dat is
of je moet het wel heel bond maken.
Maar dan nog bonter dan nu?
Ja, veel bonter.
Okay.
Dit is niet eens een beginnetje van bont.
Gijs, jij wilde iets zeggen over dat we op een kruispunt van wegen zitten... wat betreft de muzikale tip.
Nou, kijk, ik geef natuurlijk sinds kort een muzikale tip... aan het eind van een aflevering
ja.
van Teun en Gijs vertellen alles.
Dat is een beetje jouw hoekje.
Dat doe ik met liefde, dat is een beetje mijn hoekje. Maar het probleem is dat bij mij eigenlijk alle muzikale wegen... leiden wat mij betreft naar Rome. En Rome is wat mij betreft de Beatles.
Ja.
Door de Beatles is gewoon de kern van mijn muziekliefde. En ik vraag me af, moet ik niet elke week gewoon een Beatles liedje laten horen? Gewoon om gewoon mijn liefde voor de Beatles te betuigen.
Ja, wat let je eigenlijk?
Nou, dat er al zo ontzettend veel over de Beatles gepraat wordt. Dat er ook de meest fantastische podcasts over de Beatles gemaakt worden, heel veel. Dat de Beatles, ja, het is fantastisch, maar het is niet de meest... originele vergeten muziek. Maar aan de andere kant, ik loop zo over van liefde voor de Beatles...
Ja.
dat ik dat ook misschien gewoon moet delen met mijn luisteraars.
Ik denk eigenlijk dat jij niets liever wil... en dat je mij nu vraagt, Teun, mag het?
Teun, mag het?
Het mag.
Oké. Nou, laten we dan beginnen.
Ja.
Kijk, de Beatles zijn mijn religie. En mijn Bijbel, ik heb dit al vaker gezegd, maar ik zeg het nog een keer, is het boek Revolution in the Head van Ian MacDonald.
Ja.
Een boek, hij is muziekjournalist, waarin hij liedje voor liedje het hele oeuvre van de Beatles analyseert. En ook echt tot in de haarvaat analyseert op een hele scherpe en harde manier. En hij heeft gewoon over elk liedje heeft hij eigenlijk een kort en soms een wat langer essay geschreven. Dus, en je kan het dus ook gewoon lezen als je denkt, ja, welk liedje wil ik nu wat meer
over
weten.
Dus we kunnen dus ook, dus los van Voskuil en los van het liedje dat je straks gaat laten horen... gaan we dus ook, raad je ook de mensen heel erg aan.
Ian MacDonald raad ik iedereen altijd... Ik heb ook altijd een stapel thuis liggen om het cadeau te geven aan mensen.
Ja.
Dus iedereen die ook maar een vage interesse of nieuwsgierigheid in de Beatles vertoont... geef ik dit boek cadeau.
Ja, wat past nou op?
Dat ze nu gaan mailen.
Ja,
ja maar ik moet wel echt een soort persoonlijke band met iemand
En het is
hebben.
Heel goedkoop, hè? Ze kunnen het, of is het er niet meer?
Je kan het voor een tientje kwijt kopen
ja.
via internet.
Ja.
En dat is dus een fantastisch boek. En hij legt in de intro van het boek, in de, hoe noem je dat, in de inleiding...
Ja.
legt hij heel goed uit wat het verschil is tussen, tussen de melodieën die Paul McCartney maakte... en de melodieën die John Lennon maakte. Want hij zegt, de melodieën van Paul McCartney zijn verticaal...
Ja.
en de melodieën van John Lennon zijn horizontaal.
Wat betekent dat?
Dat wil zeggen dat als je ze op een notenbalk uitschrijft... Ja. dat je de nootjes van Paul McCartney helemaal over de hele notenbalk heen en weer ziet vliegen... terwijl John Lennon eigenlijk een vrij vlakke melodie altijd schrijft... En in de harmonie, dus in de akkoorden en wat er omheen gebeurt... daar zit eigenlijk de spanning in.
Maar jij bent een Lennon-man.
Ik ben een Lennon, maar het is ook allebei. Het is ook geen waardeoordeel. Het is allebei fantastisch.
Maar ben jij een liefhebber van
ja, maar vlakken? Ik ben niet voor of tegen. Maar kijk, ik ga het nu elke week over de Beatles hebben... dus dat gaan we nog uitgebreid behandelen.
Ja,
van Lennon, McCartney, hoe ze zich tot elkaar verhielden... of je een Lennon of een McCartney-man kan zijn überhaupt. Ik vraag me dat af. Dat ga ik ook nog betogen. Maar nu ga ik het even over die melodieën hebben.
Ja.
Waarbij John Lennon dus eigenlijk een vlakke melodie schrijft. En Paul McCartney een springerige melodie. Hij zegt ook, bij Paul McCartney kan je heel goed voorstellen dat hij op straat loopt en zo'n melodie verzint. ter plekke. Terwijl bij John Lennon hoor je eigenlijk altijd dat hij achter zijn gitaar of achter zijn piano zat aan het spelen is. En daar de melodie bij maakt. Omdat het eigenlijk dus altijd de melodie is interessant in verhouding tot wat hij op zijn gitaar of zijn piano doet. En nu zijn er natuurlijk heel veel liedjes. In het begin schreven ze heel erg veel samen. Later schreven ze veel meer apart. Dus zijn er echt Lennon-liedjes en McCartney-liedjes. En er is soms nog een liedje, en daar wou ik dan mee beginnen, waarin een deel door Paul McCartney is geschreven.
Hey.
En een deel door John Lennon, waardoor je eigenlijk allebei die melodieën heel erg goed hoort. En dat is het liedje. Ik wou dat van
begin. Ja, maar kan je dan even zeggen waar we op moeten letten of waar het omslagpunt is? Of
nou, dat ga ik zeggen, want ik wou dus beginnen met het liedje We Can Work It Out.
Ja.
Een nummer dat niet op een van hun platen staat, maar een losse single was. We Can Work It Out, het is uit december 1965.
Nou.
Is het uitgekomen. En je hoort eigenlijk de coupletten en de refreinen zijn van Paul McCartney. En het middenstuk, Life is Very Short and There's No Time, la la la. Dat is van John Lennon. En dat heeft ook een beetje dat bijterige, cynische John Lennon-toontje. Terwijl de rest dat opgeruimde Paul McCartney-toontje heeft.
Maar tegelijkertijd, als ik dus denk aan dat liedje, dan is dat wel wat het eerst bij mij naar boven komt.
Welke?
Dat Life is Very Short.
Ja, precies. Dat is voor jou het aantrekkelijke deel.
De quintessens van het lied.
Nou, ja. Dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. In ieder geval hoor je hun stijlen allebei hier heel goed in vertegenwoordigd. En dan gaan we het de komende weken, maanden, jaren en de rest van mijn leven nog hebben over wat de essentie is van wat die twee stijlen en die twee karakters met elkaar gedaan hebben.
Ondanks, en het maakt ons niet uit wat dat oplevert op het lijstje.
Nee, dat lijstje kan ons anders reeds goed. We gaan nu wel even afkondigen, omdat iedereen natuurlijk wegzept in dit liedje.
Oh ja.
Ja, dus we gaan even afkondigen, zeggen dat dit Tuin en Gijs vertellen alles was. Samen met
producer at large Guusje
de Vries. De begintune van Jan en Kees Groenteman,
ja.
Wier vader hier net nog voorbij rende.
Ongelooflijk. En hoe zit het met de socials, Gijs?
De socials, Instagram, @teun.gijs. Wij zijn allebei los van elkaar te vinden op Twitter, daar bent u ook zeer welkom. En als je ons wil mailen, kan dat Teun en Gijs vertellen alles @gmail.com. En we gaan nu luisteren naar de Beatles. En dit geldt ook een beetje voor ons, Teun, na deze aflevering. We Can Work It Out. Hallo, dit is een nagezonde bericht van mij, van Gijs. Het gaat om het volgende. Vanwege de copyrights blijken wij eigenlijk niet gerechtigd om Beatles-liedjes of ja, andere liedjes waar copyrights op rust te laten horen in onze podcast. Ook alweer logisch, maar het is desalniettemin toch heerlijk om die liedjes te luisteren. Dus, ik heb het liedje eruit geknipt, maar ga naar de show notes en daar vind je een link, een Spotify-link naar het betreffende liedje. Die kan je nu indrukken en dan alsnog lekker gaan luisteren. Dit was de aflevering van Teun en Gijs vertellen alles. Tot de volgende.
Teun en Gijs vertellen alles.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Cheryl, en die wil graag mediterrane tips voor de vegan keuken.
Alle vegans gebruiken edelgistvlokken.
Edelgistvlokken. Vind ik heel vies klinken. En het is heel lekker.
Ja, dat klinkt als een soort... Ik weet niet.
We gaan het er niet eens over hebben wat we dat vinden.
Ik denk aan uitstrijkjes.
Nou, dat ga je toch doen.
Etenstijd. Op maandag en op donderdag een nieuwe aflevering in je podcast-app.
Etenstijd.